Welkom bij Aanjagers, de podcast voor mensen die durven te veranderen. Elke aflevering spreek ik, Bob Snoeren, samen met Patrick Willer, uiteenlopende aanjagers, ondernemers en thoughtleaders. In deze aflevering spreken we met Reinier van Leuken. Reinier is Senior Director of Product Management AI bij Salesforce. We spreken met hem over de ontwikkelingen van AI in de afgelopen 2 jaar.
Hallo lieve luisteraar, wat onwijs gaaf dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Aanjagers. Dit is alweer de 11e aflevering van het 3e seizoen, Bob.
Ja, en we komen zo aan het einde van het 3e seizoen, Patrick.
Ja, na deze nog 2 te gaan, dan hebben we de zomervakantie natuurlijk. En het is zo'n beetje ergens in de 40ste, ergens 45ste aflevering in totaal. En het is de eerste keer dat we een gast hebben gevraagd om terug te komen.
Ja, zeker. En ook omdat het eigenlijk een van de afleveringen is geweest waar we best wel veel feedback op gehad hebben. En niet zonder reden.
Nee, absoluut. Bij ons in de studio, hij zit me al lachend aan te kijken, zit Reinier van Leuken. Reinier, welkom terug.
Welkom. Ja, dankjewel Patrick en Bob. Ik vind het een hele eer. Ik ben heel blij om hier weer te zijn.
Ja, het is heel leuk dat je er weer bent. Want om meerdere redenen hebben we jou gevraagd om nog een keertje terug te komen. We gaan het natuurlijk, ja, als we jou hier hebben, kunnen we het over niks anders hebben dan kunstmatige intelligentie. En dat is natuurlijk een van de belangrijkste onderwerpen, denk ik, van misschien wel deze eeuw. Hè? Zoals dan, dat is denk ik geen understatement. Maar ook die aflevering die wij toen hebben opgenomen. Ik heb nog eens even teruggekeken naar de data daarvan. We hebben toen eind november 2022 een opname gemaakt. En jij hebt toen de hele geschiedenis van kunstmatige intelligentie met ons besproken en heel veel dingen. En een paar dagen, we hebben hem best snel gereleased, maar in de tussentijd kwam opeens ChatGPT 3.5 toen. Die is toen gereleased op 30 november 2022. Dat is een datum die we later nog wel eens een keer terug gaan zien in geschiedenisboeken. Dat mensen die datum misschien meer gaan herinneren dan nu, 30 november 2022. Ja, dan is er toch wel heel snel heel veel veranderd eigenlijk in een korte tijd. En sowieso, tussen toen en nu, bizar.
Ja, er is heel veel veranderd en wij in paniek natuurlijk, hè? Want we hadden het opgenomen voordat we wisten dat ChatGPT inderdaad eraan zat te komen. Maar eigenlijk was die aflevering nog steeds heel erg relevant. Wat vond je er zelf van?
Ja, ik was daar ook een beetje bang voor. Ik dacht, oh jee, nou hebben we dus ChatGPT. Ik denk, nou hebben we dan enorm zitten snurken en is die aflevering nu volledig ingehaald. En ik heb hem toen ook nog eens even teruggeluisterd en gelukkig viel dat aardig mee. We hebben best wel veel gesproken toen over ook taalmodellen en hoe werkt dat nou, die grote chatbots. Je had toen die situatie met Google Lambda en dat systeem met die Google engineer die dacht dat het systeem zelfbewust was. Daar hebben we het veel over gehad. En eigenlijk was het best wel een goede aanloop eigenlijk, zou je kunnen zeggen, naar die release van ChatGPT. Niet wetende toen wij dat er inderdaad aan zat te komen. Ja. Maar ja, wat schetst onze verbazing een paar dagen later was het zover. Dus en in die anderhalf jaar die daartussen zaten is er denk ik genoeg gebeurd om nog weer eens over te praten. Dus ik ben heel blij hier te zijn weer.
Ja, nou laten we hem dan maar gewoon een beetje naadloos oppakken. Dat mensen hem nog even terug kunnen luisteren en daarna deze aanzetten. En dat ze dan misschien moeten we even de afgelopen anderhalf jaar dan even doornemen. Wat er eigenlijk allemaal zo'n beetje gebeurd is, Reinier.
Ja, dus misschien als eerst, als je die eerste aflevering nog niet geluisterd hebt, moet je nu stoppen met luisteren. Nee hoor, nee, natuurlijk niet. Wat is er allemaal gebeurd? Kijk. We begonnen toen dat gesprek. Hè? Jij vroeg mij van, wat zijn nou goede films over AI? En ja. Toen kwamen we te spreken over de film Her.
Ja.
En dat is natuurlijk helemaal wel interessant. Als je nu ziet dat er een chatsysteem gelanceerd is, dat daar veel gelijkenissen mee vertoont.
Plus dat het nog eens extra in opspraak is, omdat we Scarlett Johansson nu ook gewoon, volgens mij, in een soort halve rechtszaak terecht aan het komen is met OpenAI.
Nou, inderdaad, ja. Dus even, wat is er gebeurd? Eind november 2022 lanceert lanceert OpenAI ChatGPT, waarmee we dus een ongekend sterk taalmodel hebben gekregen. Nou, we kennen het allemaal, we hebben er allemaal gebruik van gemaakt. Niet lang daarna komen er voice modes, er komt stemsynthese, zodat je het niet alleen maar hoeft te typen en te lezen, maar je kunt er ook mee spreken. En half mei van dit jaar heeft eigenlijk OpenAI dat weer naar een nieuw niveau getild, met wat ze dan noemen GPT-4o. Ja. En die O die staat dan niet voor 0 of zoiets, 4.0.
Ja,
die
is super
voor
verwarrend, want dan tik je 4.0 in en dan is het 4.0 en dan word je autogecorrigeerd. Ja, dat is echt goed over nagedacht.
Ja, ja, branding van heb ik jou daar. Maar goed, 4.0 van Omni moet natuurlijk een beetje appelleren aan omnipresent. Hè. Het is overal, het is ook multimodaal.
Ja.
Hè, het kijkt met je mee en het praat tegen je, maar het praat veel natuurlijker tegen je. Je kunt het interrumperen en je kunt er echt veel meer een gesprek mee hebben dan dat hele statische, ik zeg iets en het systeem zegt iets.
Nou, alleen al dat interpreteren, dat je dat kan stoppen, dat je dan een dialoog voert van, oh, ik onderbreek je, dat werkt heel erg fijn.
Dat werkt heel goed, ja. En die eerdere voice modes van ChatGPT, die werkte echt met verschillende modellen. Je had één model dat dan de spraak naar tekst omzette, zodat het aan een GPT-model gevoerd kon worden. En dan was er weer een ander model dat dan de nieuw gegenereerde tekst weer omzette naar spraak. Dus dat had nogal wat stappen en daardoor was het ook een beetje een traag systeem en kon je daar niet echt interactief mee spreken. Nu kan dat met dat 4o dus wel, want het model is, zo zegt OpenAI althans, volledig opnieuw getraind. Hè? Dus dat is niet meer in die verschillende stapjes. In één keer trainen ze direct op de gesproken en gehoorde taal, maar ook de beelden die het voert door bijvoorbeeld je camera aan te zetten. Nou, en waarom is dat nou zo in opspraak nu? Die stem van dat systeem, de stem van Sky, die vonden mensen wel erg lijken op de stem van Scarlett Johansson in de film Her, ja. Waar zij dus een chatbot speelt, waarmee het hoofdpersonage een intieme relatie krijgt.
Maar lijkt dat daar ook erg op? Of zijn we nou allemaal gewoon een beetje mentaal geconditioneerd, omdat we allemaal Her hebben gezien? Als we een bepaalde mooie vrouwenstem, dan denk je misschien wel ook een soort van figuur van Scarlett Johansson erbij. Of is het ook echt dezelfde stem?
Tja, dat is moeilijk te zeggen, denk ik. Als je de stemmen naast elkaar hoort, dan hoor je best verschillen.
Ja.
Dan zou je best kunnen zeggen, ja, is dit nou hetzelfde? Anderzijds weten we ook inmiddels al dat Sam Altman van OpenAI Scarlett Johansson wel benaderd heeft om te vragen, joh, zou jij je stem willen lenen voor dit systeem dat we aan het bouwen zijn? Zij heeft toen nee gezegd. Ja, vervolgens komt OpenAI met een release, half mei van dit jaar, waarin zo'n stem te horen is. Ja, dan kun je natuurlijk filmpjes naast elkaar gaan leggen en zeggen, ja, het is toch wel echt een andere stem. Maar tegelijkertijd, ja, wat je ook zegt, de dictie, het beetje het uitdagende, altijd goed gemutst, welwillend, een mooie jonge vrouwenstem. Ja, dat zit natuurlijk wel heel dicht tegen het principe van de film Her aan. Ja, moet Scarlett Johansson dan zeggen, je hebt toch mijn stem gebruikt, wat ze nu doet? Of is het eigenlijk meer dat OpenAI Her aan het nadoen is? We zullen zien wat de rechtszaak gaat brengen.
Maar een ander ding wat eraan gekoppeld zit, en we zeiden het al even, trainen van datamodellen trainen zichzelf. Een ander heikel punt, denk ik, of in ieder geval een veelbesproken punt, wat we ook de afgelopen 2 jaar zijn tegengekomen. Het trainen, hè, die modellen trainen op basis van data. En van wie is die data dan?
Ja, absoluut. Kijk, de discussie over vertrouwen in AI is enorm geëvolueerd. He, dus van wie is die data? Hoe doen we dat met data waarop die modellen trainen? In het begin ging dat dan over van, ja, is die data waarmee je zo'n model traint, is die dan veilig? En daarna ging die vertrouwensdiscussie over, ja, dan komt er een antwoord uit en kan ik dat antwoord dan vertrouwen? Is dat antwoord accuraat en correct? En vervolgens evolueerde die discussie nog verder van, ja, is dat antwoord misschien bevooroordeeld? Hè? Zitten daar biases in? En vervolgens was het inderdaad, ja, is dit wel op een sustainable manier gedaan? Is het wel een large language model? Gebruikt enorm veel elektriciteit? Willen we dat wel? En de data, ja, heeft het model inderdaad getraind op data die het rechtmatig ter beschikking stond? En vervolgens loopt die discussie nog verder over de ethiek van dit soort modellen. Dus ja, die vertrouwensdiscussie, en je noemt een heel belangrijk punt daarvan, Bob, mag je het trainen op die data? Die heeft heel veel kanten en die is heel snel geëvolueerd.
En zijn we daar dan ook sneller overheen gestapt over het feit van, nou, dit is data of dit zijn gegevens die, ja, misschien 2 jaar geleden van hadden we gezegd, nou, die zou ik nooit willen delen. Zijn we daar makkelijker in geworden, moeilijker in geworden?
Ik denk dat we naar een situatie toe gaan waarbij de kennis en de data, als in feiten en gegevens, niet eens meer zozeer uit dat model gaan komen. We gaan toe naar een situatie waarbij die modellen weer teruggaan naar waar ze het allersterkst in zijn, namelijk heel slimme taalassistenten zijn. Als je naar ons brein kijkt, dan werkt ons brein ook anders. Wij hebben ook verschillende centra in ons brein. We hebben een taalcentrum, we hebben een geheugencentrum, we hebben een planningcentrum, een emotiecentrum. Nou, ik ben geen neurowetenschapper, maar ik heb er genoeg over gelezen om te weten dat die centra ook soms onafhankelijk van elkaar kunnen doorwerken. En mensen die hun spraakvermogen hebben verloren, kunnen soms nog wel wiskundesommen oplossen. Dus die hebben dat redeneervermogen nog behouden. Of anders, mensen die heel goed in taal zijn, die hebben soms geheugenproblemen. Nou, ik denk maar onze demissionair minister-president, die heeft er regelmatig last van. Dus die systemen die werken onafhankelijk van elkaar. En zo gaan we die AI-systemen ook steeds vaker zien. Je gaat krijgen dat je een lange termijn geheugen naast het model hebt staan. En als dat zo is, als je dus een lange termijn geheugen hebt naast het model in de vorm van bijvoorbeeld een grote database waar je in kunt zoeken of andere manieren van information retrieval. Als je daarmee on the fly die large language modellen van feiten kunt voorzien, dan wordt de discussie over op welke data is dat model getraind ook iets minder belangrijk. Want de verantwoordelijkheid voor die feitelijke correctheid en daarmee dus ook hè, wie is de eigenaar van die feiten, die ligt dan niet meer zozeer bij het model. Ik moet er wel bij zeggen, wat ik nu beschrijf is met name van toepassing op taalmodellen. Natuurlijk is het weer een ander verhaal als we gaan kijken naar bijvoorbeeld image generators en afbeeldingen waarop die modellen zijn getraind. Ja, daarvan kun je zeggen, mag je inderdaad een image generator hebben die dat soort nieuwe afbeeldingen genereert, gebruikmakende van het harde werk van allerlei artiesten uit het verleden. Dat is een iets andere discussie.
Maar werkt dat bij het opslaan van stemmen op diezelfde manier dan? Want nog heel even terug te pakken naar de stem van Scarlett Johansson. Stel dat we nou in Nederland een ideale radiostem zouden gaan proberen te genereren. We gaan allerlei verschillende stemmen inladen en we komen op een gegeven moment op iets wat enorm lijkt op de stem van Bob.
Kan ik me heel goed voorstellen. Over. Ja? Ja.
En is dat Bob dan in zijn recht? Terwijl we eigenlijk helemaal niet Bob gekloond hebben, maar we komen daar uiteindelijk op een bepaalde manier toch op uit. Om dan te zeggen, van, ja, nee, dat is mijn stem, dus die mag je niet gebruiken. Dan, ja, je komt altijd ergens op iemand zijn perfecte stem uit, zou ik maar zeggen. Ook via die route.
Ja, en hoe groot moet de gelijkheid zijn tussen die stemmen om daarmee ook je gelijk in de rechtszaal te kunnen halen? Ja. Dat is denk ik een hele interessante vraag. En ja, in hoeverre is die stem van Bob gebruikt om dat te trainen? Nou, volgens mij met alle aanjagerspodcasts die er nu online staan, kunnen we volgens mij al heel goed een stem van Bob klonen. Ja. Dat is geen enkel probleem. Sterker nog, dat is meer dan genoeg. Je hebt veel minder nodig dan dat. Dus als het aantoonbaar is dat daarvoor die stem gebruikt is, ja, dan is het een ander verhaal. Maar, nogmaals,
maar je kan het niet aantonen, denk ik. Of kan je in zo'n large language model nog terug hoe het model precies eigenlijk getraind is? Kan je echt terughalen van, nou, er zitten heel veel stemmen. Niet alleen die van Bob zou er aan zitten of niet alleen die van Scarlett zit erin.
Nou, ja, kijk, stemsynthese is natuurlijk wat anders dan een large language model. Ja. Hier, dat zijn ook andere soortige modellen die natuurlijk zo'n stemsynthese doen. In een large language model zijn er wel manieren om te achterhalen op wat voor data dat getraind is. En dat is natuurlijk altijd een beetje fuzzy. Je kunt dat nooit precies meer helemaal terughalen. Maar er zijn wel empirische experimenten mogelijk om te achterhalen waar dat ooit op getraind is. Als je heel bewust bepaalde documenten hebt, dan kun je experimenten doen om te kijken hoe reageert het systeem op bepaalde vragen en wat voor data heeft eraan te grondslag.
Oké, dus dat is wel mogelijk, ja.
Belangrijker is natuurlijk, wordt het publiek gemaakt? We horen veel over open source modellen. Ja, hoe open source is een open source model precies? Iets wordt tegenwoordig al een open source model genoemd als de, laten we zeggen, gewichten van het netwerk. Een beetje technisch misschien, maar hoe dat netwerk precies is ingeregeld. Als dat open source is. Maar wat je dan nog niet weet is inderdaad, waar is het precies op getraind? En hoe is het getraind? En door wie? En wie heeft dat systeem dan getest? Een echt open source model geeft veel meer bloot dan alleen maar het model zelf.
Ja, en OpenAI is helemaal niet zo open source als de naam doet vermoeden. Hè?
Nee, OpenAI is natuurlijk ooit gestart met een heel ambitieus idee van, hè, we moeten die AI ontwikkelen in de openheid en niet in gesloten kamers ergens in Silicon Valley om daar heel veel geld mee te verdienen. Maar langzaamaan zie je natuurlijk dat OpenAI aan het verworden is tot een volwaardig bedrijf dat zich heel sterk richt op de commercialisering van de techniek. Ja. En we zien ook bepaalde mensen vertrekken daar die eigenlijk in functie waren om aan de veiligheid hun tijd te besteden. Ja, al dat soort signalen zijn wel wat zorgwekkend.
Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Het was ook wel een redelijke soap toen, denk ik ook weer een half jaar geleden, dat opeens Sam Altman was ontslagen en een hele turbulente week van alles en nog wat verschoven werd. En dat geeft al aan dat het best wel scary is wat er gebeurt bij zo'n belangrijk bedrijf die zoveel impact op de maatschappij heeft, dat daar zo rommelt.
Zeker. Op dat moment hing de toekomst denk ik wel aan een dun draadje van OpenAI. Ja. Uiteindelijk is dat met een sisser afgelopen. Maar je ziet wel dat het sterk aan het veranderen is. En ik vraag me soms af of hun maatschappelijke antenne helemaal goed afgesteld staat. Als ik kijk naar nogmaals die lancering van 4O, waarbij ze bijvoorbeeld een demonstratie geven van het systeem dat emotieherkenning doet. Ik denk, ja, dat is nou net een onderwerp waar veel mensen een beetje ongemakkelijk van worden. Sterker nog, in de aanstaande EU AI Act, de wetgeving in de Europese Unie, is dat gewoon verboden. Althans, voor zover dat ingezet wordt op de werkvloer en in onderwijssituaties. Staat daar gewoon expliciet. On the workspace en educational institutions, emotion recognition forbidden. Nou, OpenAI zonder blikken of blozen demonstreert daar emotieherkenning. Ja, dan vraag ik me af of je niet langzaam aan de plank aan het misslaan bent.
En daar wil ik dadelijk nog heel even op terugkomen, hè, over die AI-regulatie eigenlijk, waar we mee bezig zijn, of wetgeving die we aan het ontwikkelen zijn. Maar eventjes terug naar bijvoorbeeld Sam Altman. Hoe vind jij dat hij inderdaad omgaat met het... Ja, hij is toch een van... Als je gaat kijken naar de impact die het zou kunnen gaan hebben op bijvoorbeeld workforce, op de dagdagelijkse bezigheden van mensen. Hoe vind jij dat zo'n Sam Altman en een Elon Musk, die natuurlijk ook betrokken was bij OpenAI en nu ook zijn eigen AI heeft opgericht. Hoe vind je dat zij omgaan met hun verantwoordelijkheid?
Ik weet niet of ik daar helemaal op in wil en kan gaan. Ik vind het wel een hele goede vraag. Ik snap dat je hem stelt. Nee, ik vind het een beetje lastig.
En waarom vind je dat lastig?
Omdat ik ze, vind ik zelf, persoonlijk onvoldoende volg. Om er echt een heel genuanceerd beeld van te hebben over hoe ze die verantwoordelijkheid invullen. En ik vraag me ook altijd af in hoeverre ze een verlengstuk zijn van het instituut dat ze vertegenwoordigen. En of we wel echt... Ik worstel daar enorm mee met die vraag. Is dit nou echt inderdaad de missie van een bepaald persoon? En heeft zo'n persoon daar ontzettend veel invloed op? Of is het toch uiteindelijk meer een spreekbuis en zit er een grotere groep mensen achter? Waarmee dat niet wil suggereren dat het een enorme... dat het een marionet is van een heel groot organisatie. Maar wel dat ik me soms afvraag of het wel echt zo'n persoonlijke missie is waar we naar kijken.
Ja, misschien was het dat wel toen ze ermee startten. Maar is het dat uiteindelijk niet meer geworden door alle investeerders en alles wat er omheen gebeurt, bedoel je dat?
Ja, er zijn natuurlijk heel veel belangen bijgekomen. Ja, ja. Ja. Ze hebben wel veel vrijheid, denk ik, als je kijkt naar hoe ze zich gedragen op sociale media. Denk ik, nou, als er al een instituut achter zit, dan is het of een niet zo'n handig instituut, of ze controleren de zaak heel slecht.
En als we dan kijken naar, vervolgens als je gaat kijken over het reguleren, de regels die we aan het maken zijn, de wetgeving die we aan het ontwikkelen zijn, lopen we niet altijd achter op AI?
Ja, het zal altijd achterlopen. Het zal altijd achterlopen. Dat is niet te vermijden. Maar daarmee wil ik niet de suggestie wekken dat het een beetje suffigheid is. Dat het een beetje nuffigheid is. Ik spreek vanuit mijn rol ook wel met mensen die daarbij betrokken zijn. Bij die wetgeving, beleidsmakers in Europa. En ik heb daar diep respect voor. We moeten zeker niet denken dat dat een soort sufferds zijn die achter de feiten aanhobbelen en die het eigenlijk allemaal maar laat doorkrijgen. En dan is er ook nog een hoop bureaucratie. Dus voordat er eens een keer een wet is, dan is de techniek alweer heel veel verder. Ja, dat is natuurlijk zo. Maar die bureaucratie is juist hetgeen waarmee zij te dealen hebben. Dat is hoe wij onze rechtsstaten en onze systemen hebben ingeregeld. En ik heb diep respect voor de manier waarop zij omgaan met die inherente traagheid. En dus kaders op moeten stellen die ontzettend flexibel zijn. En dat is waar ik heel vaak met ze over spreek. Van ja, hoe stel je nou een flexibel kader op voor zo'n wetgeving? Zodanig dat als er over een half jaar, want dan is die wet nog niet aangenomen, maar je moet wel nu dat kader opstellen, dat als er over een half jaar de wereld er weer heel anders uitziet, dat het nog steeds relevant is. En dat is een ongelooflijk lastig thema eigenlijk, waar ze, vind ik, heel goed mee omgaan. En ik ben heel blij dat wij binnen de Europese Unie daar die voortrekkersrol hebben. Het is een absoluut heel moeilijk thema, wat ze, vind ik, heel goed aanpakken.
Waar ik nog even naartoe terug wil, Reinier, is je vertelde net dat het menselijke brein ook allemaal verschillende capaciteiten heeft. En die vergelijking naar de large language model en de intelligentie vind ik ook heel interessant. Misschien moet ik hem heel even terugpakken. Misschien kan je nog heel even voor de luisteraar die ook de eerste aflevering niet heeft geluisterd, nog even terugschetsen hoe zo'n large language model nou precies werkt. En de vraag die ik daar met name heb, misschien kan je ook uitleggen hoe het nou precies is, het verschil tussen tokens die dan representeren het geheugen. Want daar had je het net over, hè? Een bepaald geheugen wat je gaat opbouwen. En de parameters waar het op getraind wordt. Dat is een beetje onduidelijk voor mij.
Oké, een large language model, hè? Dat is waar we het hier over hebben. Nou, er zit al een heleboel in die term besloten. Het is een model, dus het probeert taal af te beelden, zou je kunnen zeggen. En het is large. Dat wil zeggen, het heeft heel veel parameters, het heeft heel veel kleine rekenmodules, zou je kunnen zeggen, waarmee het taal kan begrijpen en taal kan genereren. Eigenlijk moet je het zien als een grote input-output machine. Zie het maar als een grote vertaalmachine. Je geeft het een stukje tekst. Dat noemen we dan ook een prompt. Hè. Denk maar aan het Engelse woord. Je prompt het letterlijk om iets anders te gaan doen. En het vult vervolgens die prompt aan. Dus het kan ook zinnen afmaken. Je geeft het een halve zin en dan maakt het die zin verder af. Nou, als je dat idee wat verder uitwerkt, dan kun je dat op een hoger niveau tillen. En dan kun je dus een vraag stellen. En ja, het afmaken van een vraag is eigenlijk het geven van het antwoord. Dus zo'n model is eigenlijk getraind om steeds maar weer iets eraan te plakken. En dat is wat het doet. Ja. Dus je kunt op die manier met het model praten. Nou, die parameters waar het vaak over gaat, hè, het heeft 70 miljard parameters of zoveel biljard parameters, ja. Hè, trillion in het Engels. Daar wordt altijd heel geheimzinnig over gedaan. Nou, dat is waarom ze large zijn. Omdat ze een ontzettend groot aantal van die kleine rekenmodules hebben die allemaal inwerken op die tokens. Nou, een token is eigenlijk gewoon een klein stukje tekst. Het is gemiddeld zo'n 4 karakters. Zo moet je het ongeveer zien. 1 token is ongeveer 4 karakters. Dus stel je voor, je hebt een stukje tekst van 512 tokens. Dan is dat zo'n 2000 karakters. Nou, die input, die wordt dus gemeten in tokens. Je kunt een bepaalde vraag stellen van zoveel tokens. Het gaat veel verder dan alleen maar een vraag stellen. Tegenwoordig kun je ontzettend veel informatie als input aan zo'n model geven. En die kan het allemaal lezen en verwerken en dus aanvullen. Dat betekent dat je in theorie een heel boek aan het systeem kunt geven, aan zo'n large language model kunt geven. Dan zeg je van oké, nou dit is het begin van de prompt, namelijk het boek, 1000 pagina's. En daarna kun je vragen gaan stellen. En waar gaat dit boek over? Wat zijn de hoofdpersonages? Wat gebeurt er? Kun je misschien een alternatief einde verzinnen? Want dat vond ik niet zo sterk. Nou, zo kun je gaan interacteren met dat geheugen. Dus dat geheugen is iets vluchtigs. Dat pak je in die input data. En dan kun je vervolgens op dat vluchtige geheugen kun je gaan interacteren met het model.
Maar dat geheugen, dat wordt nu ook meer persistent volgens mij. Want als je nu kijkt naar wat GPT-4o doet, is dat je ook kan aangeven wat je wil dat het model opslaat tot een bepaalde maximale capaciteit.
Precies.
En dus dat voldoet volgens mij, dat weet ik niet zeker, dus ik misschien een vraag aan je, voldoet dat ook aan wat toegestaan is in Europa? Weet je dat?
Ik ben zelf geen jurist. Ik vind het ook moeilijk om daar heel genuanceerd antwoord op te geven. Ik weet ook niet hoe OpenAI zich hier precies opstelt. Het kan ook zijn dat zij zeggen, ja, wij zijn geen data owner. Wij zijn een data verwerker, ja. Een data processor. En jij als, ik speculeer nu, hè?
Ja.
En jij als gebruiker bent de eigenaar van die data. Dus als jij wil dat het niet meer onthoudt, ja, dan moet je het maar verwijderen. En als dat betekent dat je hele geheugen wist, ja, dan betekent dat je hele geheugen wist. Het zou kunnen dat ze zo'n loophole erin aangebracht hebben.
Ja.
Ik weet niet precies hoe ze dat juridisch hebben opgelost. Okay.
Maar hebben we het hier nu over de techniek dat, stel ik kom bij de bakker en ik bestel daar een brood en ik kom de volgende dag weer dat de bakker nog weet welk brood ik besteld heb? Hoe in welke context bedoel je het, Patrick, opslag?
Nou, in mijn afgelopen dialogen die ik heb gehad met ChatGPT, kan ik gewoon aangeven wat ik wel wil of niet. Dus hij kent bijvoorbeeld nu mijn naam. Hij weet mijn gezinssituatie, of hij, ik noem het maar even, hij kan. Ik heb toevallig een mannelijke stem, ik heb Sky niet aanstaan. En die slaat steeds meer op. En op een gegeven moment heb ik ook dialoog gehad, wat sla je wel op en wat sla je niet op? En hij geeft gewoon netjes aan van, nou, als jij aangeeft wat ik iets moet opslaan, dan sla ik het op en dan kan je daar altijd weer op terugkomen. En dat probeer ik te vragen aan Ranier van, tot hoever gaat dat? En tot hoever is dat dan, zal ik maar zeggen, wel toegestaan onder de Europese wetgeving? Volgens mij raken we hier een aantal dingen die in een Amerikaans systeem uitgerold worden, die hier in Europa misschien helemaal niet zo gemakkelijk uitgerold kunnen worden. Of waar misschien allerlei Europese wetgeving gebruik gaat weerhouden. En dat we dan ook misschien nog zelfs wel eens in een situatie komen dat ze in Amerika een comparative edge gaan krijgen. Dat ze daar veel meer gebruik gaan maken van dergelijke systemen als ze doorontwikkelen, terwijl nu dat in Europa niet gaat. En dan is de discussie, is dat een goed of een niet goed ding? Ik zag bijvoorbeeld ook al filmpjes voorbij komen van bijvoorbeeld een chatbot die dusdanig goed was dat ze een salesconversatie gingen voeren. En de andere persoon aan de lijn had dus gewoon geen idee dat ze een chatbot aan de lijn hadden. Die voerde gewoon een cold calling salesgesprek. En ik vind eigenlijk wel, ja, je moet wel bekendmaken dat je met een robot belt. Ik weet niet of dat een beetje in scène was gezet. Maar als dat aan de andere kant van de ocean wel eens toegestaan en hier niet, ja, dan krijg je een hele andere competitive edge eigenlijk in de wereld.
Oké, helder. En dan, maar dat wil dus zeggen, hè, op dat telefoongesprek, dan gaan we dus echt richting autonomous agents al?
Dat zou kunnen, ja.
Gaat best snel.
Dat gaat zeker snel. Ja, en autonomous agents is eigenlijk de volgende logische evolutie van zo'n chatbot als ChatGPT, als Sky en noem het maar op. De vraag is natuurlijk, hoe autonoom kan zo'n agent worden? En in hoeverre kan die allerlei taken gaan overnemen van ons, terwijl die dus getraind is nogmaals op het afmaken van tekst. Hè? Laten we dat niet vergeten. En dat is wel interessant om dat even te bedenken, van hoe gaat dat nou in zijn werk? In het begin had je ook veel mensen die dan zeiden van ja, ChatGPT, hoe slim is dat nou? Weet je wel, ik probeer daar gewoon een hele simpele rekensom op uit en het antwoord klopt van geen kanten. Dus voordat we het hebben over echte intelligentie, leer eerst maar eens rekenen, was dan de teneur. Maar dat is natuurlijk een verkeerde aanpak. Je moet niet verwachten dat een taalmodel kan rekenen. Waarom zou een taalmodel dat getraind is op het afmaken van een stukje tekst ook kunnen rekenen? Dat kan natuurlijk alleen als het voldoende tekst opgepakt heeft waar precies die rekensom in voor is gekomen.
Ja, ja.
Nou, hoe groot is die kans? Ja, 2 plus 2 is 4, dat zal hij nog wel een keer geleerd hebben. Maar ga je wat verder, dan wordt dat heel lastig. Echter, zo'n taalmodel kan verschillende talen spreken. Natuurlijke taal, maar ook programmeertaal. Dus wat je eigenlijk zou moeten doen, is zo'n systeem eerst vragen. Schrijf nou eens een stukje programmacode om deze som op te lossen en voer vervolgens die programmacode uit. In alle gevallen heeft het model het dan goed. Dus het gaat er ook om, hoe gebruik je die taal om de dingen die je van het model verlangt ook voor elkaar te krijgen. En die autonome agenten, die maken daar een beetje gebruik van. Die zeggen, oké, ik heb een verzoek en maak nou eens een plan om dat verzoek in te willigen, om die taken te volbrengen. Welke stappen zou je nemen? Wat ga je eerst uitzoeken? Wat ga je verdiepen? En voer het vervolgens maar uit. En als je dus op die manier het systeem eerst een plan laat opstellen om het vervolgens uit te voeren, dan zie je dat daar een bepaalde mate van autonomie en misschien wel hogere orde intelligentie uit naar voren komt. Wat best interessant is, omdat het eigenlijk alleen maar getraind is op taal. Het is getraind op taal en die taal is dus kennelijk een soort interface naar een hogere orde intelligentie. Want plotseling kan het ook een beetje plannen en kan het een beetje redeneren. En kun je zo'n model vragen van ja, geef eens een keer een inkijkje in je eigen gedachten. Hoe ben je nou tot dit antwoord gekomen? Nou, dan gaat het die stappen, gaat het vervolgens beschrijven. Is het dan echt die stappen doorgelopen? Dat weten we niet precies. Maar het klinkt heel aannemelijk.
Ja.
Dus ook is taal eigenlijk een soort interface naar een hogere ordere intelligentie. En kunnen we dus van zo'n large language model meer verwachten dan alleen maar taal? En ik denk dat dat een beetje is waar we nu staan. Dat is hoe die autonome assistenten werken. En we staan dus voor een hele interessante, misschien ook wel filosofische discussie. Hoeveel kunnen we uit die taal nog halen?
Ja.
En hoeveel autonomie en echte brede intelligentie kunnen we gaan verwachten van deze modellen, wetende dat ze op taal getraind zijn? Of gaan we op een gegeven moment tegen een limiet aanlopen?
En wat denk jij daarvan, Reinier? Wat heb je een beeld bij waar die limiet potentieel zou liggen? Of hebben we die nog lang niet bereikt? Wat?
Ik denk dat we hem nog niet bereikt hebben nu. Nee, ik denk dat we nog veel verder kunnen met wat we uit taal kunnen halen.
Ja.
En je ziet allerlei stemmen opkomen wel die zeggen van nou, die limiet gaat er aankomen. Bijvoorbeeld een belangrijke stem in die discussie is die van Jan LeCun, de chief AI officer zou je kunnen zeggen van Meta. Die zegt ja, we zijn wel redelijk aan het einde van wat die modellen kunnen. Want wat ze nodig gaan hebben is een intern wereldbeeld. Ze hebben geen wereldbeeld, ze hebben alleen maar taal. En die taal is wel die interface naar die hogere orde intelligentie. De taal als interface naar de gedachte. Maar er is een bepaalde dualiteit tussen taal en gedachte. Ze zijn niet hetzelfde. De taal is de weergave van de gedachte, maar er zit een diepere gedachte achter. Ja. En dat ontbreekt momenteel in die modellen.
Mag ik even een vraag over stellen? En wat is precies een wereldbeeld? Want die systemen hebben tegenwoordig ook ogen. Je kan door ChatGPT, kan ik nu gewoon ook een document scannen of een kamer scannen of een locatie. En dan ziet ChatGPT wat het is. En die kan ook heel accuraat zeggen, oh, je bent nu in Utrecht of je bent nu daar. Dat is toch ook het vormen van een wereldbeeld? Wat welk wereldbeeld refereert Jan Le Coen dan aan?
Wat je zegt is volkomen terecht. Jan Le Coen refereert vooral aan het wereldbeeld van een puur large language model. En nu raak je eigenlijk aan de discussie van de embodiment. Kunnen we eigenlijk een soort ja, fysieke, sensorische ervaring geven aan zo'n model,
ja,
zodat het dat wereldbeeld kan gaan opbouwen. En één daarvan is zicht.
Of kan faken.
Ja.
En hoe zien we het verschil?
Ja. Maar in ieder geval, hè, dus die visuele kant, die kunnen we het al gaan geven door de camera's in onze telefoon. En hè, niet lang na de lancering van GPT-4o kwam Google met Astra, waarmee ze het ook demonstreerden met inderdaad een telefooncamera en vervolgens ook een bril. He, ze liepen met die camera op die telefoon door de kamer en vroegen vervolgens, hey, waar heb ik ook alweer mijn bril laten liggen? Ja, zei het systeem, die ligt op je bureau naast je telefoon. Daar lag inderdaad die bril. Vervolgens zet die persoon die bril op. Dat blijkt Google Glass te zijn. En gaat naadloos over in het gesprek. Maar nu met Google Glass staat voor een whiteboard met een stukje code en vraagt van, hey, wat doet deze code en hoe kan ik het beter maken? Ja. Dus dan krijg je een sensorische extra component aan het model, waarmee het een beter wereldbeeld op kan bouwen en wellicht dus nog verder kan gaan richting die brede intelligentie. En zo zijn we eigenlijk aan het bedenken, hoe kan zo'n model nou het beste getraind worden? Dat is ook heel interessant overigens wat er op MIT nu gebeurt. Die zijn bezig met het taalonderwijs, zou je kunnen zeggen, ja, van zo'n model. Die zeggen, ja, die large language models, die zijn getraind op Wikipedia en Reddit. En nou ja, die hebben zo'n beetje het hele internet leeg geslurpt. Nou, moet je voorstellen dat je een mens zo taal zou leren. Dat je een baby de hele dag Wikipedia-artikelen gaat zitten voorlezen. Dat is niet hoe wij taal leren. Dus laten we het eens omdraaien. Laten we eens proberen om een large language model taal te leren, zoals wij ook taal geleerd hebben. Dus die beginnen eerst met hoe je een kind taal leert. Misschien inderdaad ook wel gecombineerd met die sensorische informatie. En langzaamaan proberen ze dus op die manier, ja, het ontwikkelproces dat de mens doormaakt in zo'n model te brengen.
Ook op dezelfde snelheid dan?
Nee, wel versneld.
Wel versneld. En wat komt daaruit? Wat heb jij er al?
Wat ze dan vervolgens proberen te zien is er een betere alignment tussen hoe wij met taal omgaan en hoe zo'n model met taal omgaat. En dat zijn een beetje theoretische taalexperimenten. Ja. Ze doen dat ook met linguisten samen. Maar daar komt dus wel uit dat die modellen dan beter alignen met hoe wij met taal omgaan dan zo'n model dat volledig op Wikipedia getraind is.
Maar dat wil dus zeggen dat wij miljoenen jaren evolutie om te kunnen praten met elkaar, om taal te gebruiken. En dat is dus niet per se zo effectief als wat een model in een korte tijd zou kunnen leren. Of moet ik het anders zien?
Die moet je even uitleggen.
Nou ja, we hebben natuurlijk als mens zijn we miljoenen jaren geëvolueerd. We hebben taal aangeleerd. En uiteindelijk is dit er ook een bepaalde fine-tuning in, perfectioneren. De hele evolutie van taal. Jij zegt dus nu eigenlijk dat zo'n taalmodel wordt nu ook geleerd, net zoals wij taal leren. Maar daar zitten dus systemen in die zeggen van, nou, dat kan nog efficiënter dan dat wij het als mens doen. Of moet ik het anders zien?
Je moet het zo zien dat er een bepaald, dat is althans wat deze experimenten van MIT nu aantonen, dat er een bepaald voordeel te halen is uit het feit dat je taal gradueel aanleert, in plaats van dat je meteen dat hele internet over je heen gespoeld krijgt. Op die manier komen bepaalde basisconcepten dieper in het model verankerd dan wanneer je daar meteen alles wat je op internet kunt vinden tegenaan gooit.
Okay, je bedoelt het dus echt op die taalmodellen zelf. Ja. Dus of meteen alle informatie geven of in brokjes gaan voeren eigenlijk. Ja. Maar het begint eigenlijk best wel te lijken alsof dat we een baby aan het opvoeden zijn. En je had het net al over hogere orde intelligentie. Maak ik nu een hele grote stap dat we inderdaad een soort nieuwe, ik mag het geen levensvorm noemen, maar intelligentievorm aan het krijgen zijn.
Dat denk ik wel, ja. Ja, en vroeger, niet lang geleden, laat ik het zo zeggen, was dat iets wat je bijna niet kon zeggen. Hè? General intelligence, artificial general intelligence. Waarbij dat ook een hele moeilijk te definiëren term is trouwens. Wat is nou artificial general intelligence? En dan wordt er gekeken, ja, menselijke intelligentie. Maar is dat dan het hoogst haalbare? Dat we een systeem krijgen dat even breed intelligent is als de mens? Er is natuurlijk al heel veel super intelligentie in AI. Veel verder nog dan alleen maar die general intelligence. Kijk naar dit soort taalmodellen. Ja, welke mens spreekt nou al die talen, kan in al die talen gedichten schrijven, antwoorden geven, stukken samenvatten, op die snelheid zoveel dingen weten.
Op die narrow lane is het al super intelligence, zou ik maar zeggen. Ja.
En de vraag is, hoe narrow is dat eigenlijk?
Ja.
Is zo'n taalmodel nog wel narrow of is dat al eigenlijk heel breed? En ja, we hebben natuurlijk ook de neiging dat zodra bepaalde systemen die capabilities krijgen, dat we dan gaan zeggen, ja, maar dat is het nog niet, hè? Dat is nog geen AGI, dat is nog niet hoe wij het doen, hè? Nee, wij zijn nog wel een stukje beter dan dat. Die piketpaaltjes, die worden natuurlijk steeds weer opgeschoven. Zodra iets opgelost is, zijn we geneigd te zeggen, ja, maar dat is geen AI. Dat is een beslisboom. Of dat is geen AI, dat is een woordafmaker. Dat is een woordvoorspeller. Dat noemen we nog geen AI. En zo wordt dat steeds opgerekt, terwijl het natuurlijk al lang, ja, de Turing-test, natuurlijk een hele beroemde test, kan het al lang doorstaan. Ja. Dus wat dat betreft, ja, het is een heel moeilijke discussie. Ik denk dat we wel er naartoe gaan dat de systemen alsmaar breder worden. En dat het dus ook geen ja-nee discussie meer is van is het nou artificial general intelligence of niet? Dat is natuurlijk ook een continu spectrum. Dat is een hele schaal waarop je dat zou moeten zien.
Ja, ik moest net aan denken toen je ook vertelde dat onze brein verschillende functies heeft. Er is ook een keer een filosoof geweest, volgens mij heet die Howard Gardner, die ook zei van intelligentie, je hebt verschillende soorten intelligentie. Je hebt muzikale intelligentie, sociale intelligentie, emotionele intelligentie. Dit kan gewoon weer een andere vorm van intelligentie zijn en een aantal van die dingen weer bij elkaar combineren natuurlijk. Hoeft het niet continu te vergelijken met de menselijke intelligentie. Daar kunnen we het wel mee vergelijken, maar we hoeven het niet te disregarden als iets wat niet, ja, wat nog niet goed genoeg is of zo, als het niet daar niet aan voldoet. Ik denk dat het op veel fronten ons al ver voorbij gaat en in de toekomst nog veel meer voorbij zal gaan.
Ik ben het met je eens. Wij als mens willen graag dat het iets menselijks heeft. Hè? Ja. Kijk daarom waarom dat we apen zo interessant vinden, hè? Want ze lijken zoveel op ons. En misschien moeten we inderdaad afstappen van het idee dat de menselijke intelligentie hetzelfde is als de intelligentie waar we nu mee aan het communiceren zijn. En misschien gaat die nu al wel verder en weten wij het niet, omdat wij een heel andere connotatie aan het begrip intelligentie geven.
Ja, en qua impact zou ik het zo ook willen zien. Hè? Er wordt wel eens gezegd van ja, AI, dat is een beetje, hè, dat is net zo impactvol als de komst van het internet, hoor je wel eens. Of dat is net zo impactvol als de komst van elektriciteit of misschien wel als vuur. Of nou ja, die vergelijkingen die buitelen een beetje over elkaar heen om het belang van de opkomst van AI aan te geven. En ja, waar jij al een beetje aan appelleert, Bob, daar kan ik me wel in vinden. Dat de komst van AI misschien wel even impactvol is als de komst van menselijke intelligentie. Waarmee ze niet hetzelfde zijn. Ja. Maar qua impact op ons leven moeten we het misschien daar wel mee vergelijken. Ja, er is een nieuwe vorm van intelligentie waar we ons toe hebben te verhouden. En die gaat heel veel in ons leven bepalen.
Had jij dit 3 jaar geleden ook gezegd?
Niet zo sterk als ik het nu uitdruk. Nee. Nee, absoluut niet. Nee.
Dus dan is er in die 2,5 jaar tijd echt wel veel veranderd. Ja,
dus zelfs jij wordt ook nog verbaasd door de exponentiële groei die zich ontvouwt in deze ontwikkelingen.
Ik moest even denken, Patrick, aan de Amerikaanse natuurkundige Albert Bartley. Die zei dat de grootste tekortkoming van de mens is het onbegrip van de exponentiële functie.
Ja.
Dat is iets waar we een hele slechte intuïtie voor hebben. Hij zei ook altijd, ja, er is helemaal niet zoiets als sustainable growth. Duurzame groei, dat bestaat helemaal niet. Dat is een tegenstelling. Want in zijn nogal natuurkundig gekleurde beeld was groei sowieso dan iets exponentieels. Iets waar groei op groei stapelt met een groeifactor. Hij zegt, ja, hoe je het ook went of keert, daar komt op enig moment een explosie die per definitie ongezond is. Dus sustainable growth, dat is een soort marketingterm, die daar moeten we vanaf, dat bestaat niet. En ik denk dat je inderdaad nu bij deze AI ook ziet dat we exponentiële groei doormaken. Niet alleen overigens waarbij de systemen steeds beter en sneller en intelligenter worden, maar waarbij ook die systemen zelf als aanjager gaan gelden voor heel veel andere groei. En waarbij allerlei andere innovaties mogelijk gaan zijn door dit soort systemen.
Ja.
En dat is een exponentiële groei in een heel breed technologisch innovatiebereik. Dat ruim de grenzen van AI voorbij gaat. Denk maar aan bijvoorbeeld dat systeem AlphaFold wat kan voorspellen hoe eiwitten zich gedragen. Dat zo ingezet wordt om een nieuwe medicatie te ontwikkelen. Ja, dat systeem dat is gebouwd gedurende een hele lange tijd, 2-3 jaar, met honderden van de meest intelligente AI-wetenschappers. En toen hadden ze dat systeem. Ja, stel je nou voor dat AI zelf een klein clubje middelmatige wetenschappers in staat stelt om in 2 weken tijd zo'n systeem te bouwen. En dan krijgen we dus overal links en rechts innovaties van het kaliber AlphaFold. Ja, dan is het bijna niet te voorspellen hoe snel technologische vooruitgang gaat ontstaan.
Ik vind het razend interessant dat je dit even aanhaalt. Want als we over AI praten, denken mensen toch wel heel veel. En dat hebben wij zelf hier in deze aflevering ook gedaan, even over ChatGPT. Maar de impact van AI over alle toepassingen in alle industrieën is natuurlijk enorm. En als je het alleen al hebt over de biologische samenstelling van ons, als je kijkt naar hoe de ontwikkeling van medicijnen zijn geweest door alleen in de 20e eeuw, hebben we de levensverlenging al gehad van, in het begin van de eeuw was het tussen de 30 en de 40. Nu ben je gemiddeld in Nederland, word je zeker ouder dan 80. Wereldwijd 78. Die gaat ook enorm door. Want als je inderdaad kankerproblemen kan oplossen, organen kan opnieuw kan laten groeien, biologisch heb ik het dan over, celgeneratie zelfs kan laten verjongen, ja, dan worden we met z'n allen ook significant veel ouder. Dat is ook een enorme impact op de maatschappij, waarvan we intuïtief helemaal niet weten hoe we daarmee om moeten gaan.
Klopt, en ik denk dus echt nogmaals dat die AI een aanjager gaat zijn van al dat soort ontwikkelingen.
Ja.
En tegen de sceptici die er natuurlijk nog steeds zijn, die zeggen van ja, is dit nou niet zo door te draven? Dat is een taalmodel dat het volgende woord voorspelt. Zou ik toch willen zeggen, ja, besef je goed wat het betekent als we bijvoorbeeld nooit meer hoeven te programmeren. Als we dus met onze natuurlijke taal alles kunnen programmeren wat we maar ooit zouden willen. Vroeger was programmeren een soort superpower, hè, voor de Happy Few en een paar bedrijven in de Verenigde Staten. En ja, wie kon programmeren, die kon innovatie aanjagen. Maar als je dus computers allemaal kunt laten doen wat je maar in je hoofd haalt, omdat je met natuurlijke taal dat voor elkaar krijgt. Ja, dat is een superpower die dan krachten losmaakt waar we moeilijk van kunnen voorspellen waar dat heen gaat.
Ja.
En ik wil dat ook niet helemaal dystopisch wegzetten. Ik wil het ook helemaal niet utopisch wegzetten. De waarheid ligt daar natuurlijk ergens in het midden. Dat gaat als een soort gigantisch brede golf over ons heen spoelen. En we zullen echt aan scenario planning moeten doen om te kijken wat dat voor ons gaat betekenen. En dat betekent echt niet meteen dat de hele wereld vergaat. Dat betekent ook niet meteen dat alle problemen opgelost zijn. Maar er gaat enorm veel veranderen. En ik denk dat we daar wel eens te weinig mee bezig zijn met de scenario planning die in dat midden zit tussen die twee extremen. Wat gaat dat precies betekenen?
Ja.
En hoe gaan we die systemen nog begrijpen? Daar is een heel belangrijke rol voor de wetenschap weggelegd, die nu misschien ook wel eens onderbelicht is in het najagen van alle commerciële toepassingen. Is de wetenschap nog voldoende in staat om deze systemen diep te doorgronden? En wat voor technieken zijn er nodig om dat dan te doen?
Kan je dat laatste nog van wat meer kleur voorzien? Wat mist de wetenschap op dat gebied dan?
Aandacht, denk ik. Ik denk dat na waarschijnlijk de farmaceutische industrie, en daarmee dus de moleculaire biologie, is denk ik de informatica en dan dit vakgebied specifiek het tweede vakgebied waarbij de commerciële instituten, de universiteiten ver voorbij zijn geschreden. Toen ik mijn promotieonderzoek deed, dat ronde ik af in 2009, was dat nog niet zo. Toen waren universiteiten aan zet als het gaat om technologische vernieuwing op dit gebied. Nu is dat niet meer zo. Gelukkig zijn er nog veel samenwerkingen tussen de grote onderzoeksinstituten van bedrijven en universiteiten, maar het wordt gedicteerd door de grote onderzoeksinstituten van bedrijven, net zoals de moleculaire biologie.
Commercieel gedreven.
Ja.
Ja.
En dus staat wel eens het begrip van die systemen minder in de belangstelling dan het najagen van de commerciële vernieuwing. En ik denk dat dat begrip echt, echt heel belangrijk is. Ik denk dat we ons moeten realiseren dat dezelfde instrumenten waarmee wij de mensheid begrijpen ingezet zouden moeten worden met diezelfde urgentie. Hoe begrijpen we deze systemen nog?
Ja, helemaal eens. Hoe kunnen we daar nou wat meer handjes aan voetjes aan geven? Laten we eens even teruggaan naar even de praktische situatie binnen organisaties. Wat kunnen organisaties nou doen en aanjagers binnen de organisatie om het begrip van deze impact van deze technologie beter kenbaar te maken, op een goede manier te gebruiken? Daar heb je ongetwijfeld ook ideeën over, Renier.
Ja, ik denk dat organisaties echt aan de slag moeten met die autonome assistenten. En ik wil dat ook niet wegzetten als iets engs. Dat is een grote kans voor veel organisaties om te verbeteren, te innoveren, efficiënter te worden. En dat zit hem dan met name inderdaad in die planningslaag eroverheen. Ja, aan een systeem vragen, quasi, wat zou je doen om dit probleem op te lossen? Dat systeem kan dat dan gaan uitvoeren. Als je kijkt naar de skills die eigenlijk nodig zijn om deze technologie in te zetten, dan valt dat gelukkig heel erg mee. Je kunt dat ook weer op een spectrum zien. Ik denk dat 90-95% van de mensen die gewoon in hun werkzame leven zijn nu te maken krijgen met AI-applicaties. Die dus gewoon moeten leren, hoe ga ik om met een AI-applicatie? Die zit in mijn systeem en hoe bedien ik die? Hoe vertrouw ik die? Wat moet ik daarmee? Nou, daar moet je je dus in bekwamen. Vervolgens is er nog een heel grote groep ook. Ik schat zelf zo'n 50-60%. Dat zal moeten leren om te prompten. Om dus aan systemen te vragen wat ze precies willen. Die zogenaamde prompt engineering. Dat klinkt heel technisch. Maar dat is in feite gewoon leren omgaan met zo'n systeem.
Ja.
En dat is iets, denk ik, wat ook een skill is die mensen zich eigen moeten gaan maken.
En ik denk dat het systeem tegenwoordig je daar ook heel goed bij kan helpen. Als je bijvoorbeeld, laat maar even Salesforce als voorbeeld nemen. Je weet niks van Salesforce en je wil wat gaan doen met Salesforce. Ja, dan kan je gewoon ook heel gemakkelijk naar ChatGPT of een andere large language model gaan. En gewoon vragen van, nou, ik wil hier een veld aan maken of ik wil hier wat doen. Je krijgt alle antwoorden. Dus precies, hier moet je klikken, dit moet je doen. Dus zo leer je ook hoe je moet prompten, hoe je een dialoog moet starten. En leer je gewoon alle techniek die je nodig hebt om iets te realiseren. Als je maar je mentale capaciteit hebt om te bedenken wat je wil maken. Dat is eigenlijk wat je nodig hebt. Je hebt verbeelding nodig.
Precies, ja. En dan kun je inderdaad vragen van, hoe doe ik dat? Of je kunt vragen, doe het maar.
Maak dat veld maar.
Ja, maar, ja, nog makkelijker natuurlijk.
Ja. Maar ja, dan ga ik bedrijfsmatig met AI aan de slag. Met generative AI.
Ja.
En dan vraag ik bijvoorbeeld, geef me informatie over deze klant. Of maak een businessmodel voor me. Daar komt nu nog best wel algemene informatie uit. En je had het net al over een large language model. En zien we daar ook nog een tendens dat het wat meer bedrijfsspecifiek of industrie-specifiek kan worden gemaakt? Dat de prompt die ik geef, dat het ook in de context wordt geplaatst van mijn bedrijfsvoering bijvoorbeeld.
Absoluut. Ja, dat is eigenlijk wat ik bouw nu met mijn teams. Ik ben verantwoordelijk voor productontwikkeling van dit soort systemen binnen Salesforce. Ik zit in onze productmanagement organisatie. En met mijn teams werk ik aan systemen die dat soort, ja, zeg maar, lange termijn geheugen naar het large language model brengen. Als jij vraagt inderdaad aan zo'n large language model, wat moet ik met deze klant? Ja, dan weet dat model niks van jouw klant, het weet niks van jouw commerciële context, het weet niks van jouw producten, van jouw omgeving, van jouw historie met die klant. Dus het krijgt ook een heel generiek antwoord. Maar de truc is inderdaad om dat dus te gaan combineren met de data die er wel is over jouw context, over jouw klant, over jouw geschiedenis met die klant. En die data, die is van jou. Dat is jouw klantdata. Nou, dus wat je wil is om die op het juiste moment en in de juiste vorm op te halen, naar die prompt toe te brengen en daarmee het taalmodel de kans te geven om een veel relevanter en specifieker antwoord te geven. Dus dat geheugen, nogmaals, dat zit niet meer in dat model. We hoeven dus ook niet bang te zijn van, we trainen dat model op klantdata en al dat soort zaken. Nee, daar weet dat model helemaal niks van. Want dat geven we alleen heel tijdelijk eventjes mee in die prompt. Maar we moeten het wel op het juiste moment ophalen. Dus daarmee is het hele veld van information retrieval, wat al decennia bestaat, volledig hernieuwd in de belangstelling gekomen, omdat het eigenlijk nu fungeert als het lange termijn geheugen van dit soort taalmodellen. En daarmee wordt het bedrijfs- en contextspecifiek.
En werkt dat dan op basis van metadata, labels die je er aangeeft? Of?
Dat werkt op basis van semantiek, interessant genoeg. Dus dat werkt op basis van echt het begrip en de betekenis van die data die is opgeslagen. Wij zitten hier in Utrecht, maar als je iets zou vragen over de Domstad, ja, dan wordt diezelfde data over Utrecht wel opgehaald zonder dat je het woord Utrecht gebruikt. Gewoon dat model dat ook voor die dataopslag en die information retrieval gebruikt wordt, dat model heeft ook geleerd wat synoniemen zijn, wat woorden zijn die met elkaar te maken hebben, wat de betekenis is van een stukje tekst of de betekenis van een vraag. Dus dat gaat niet meer gebaseerd op keyword matching of zoiets. Dat gaat echt gebaseerd op de betekenis van die tekst. En in dat soort specialistische databases wordt het opgeslagen om het op het juiste moment aan het prompt te kunnen geven.
En hoe hou je overzicht tussen alle documentatie die dan... Kijk, je bent een klein bedrijf, je hebt 100 man in dienst, je hebt specifieke informatie over al je producten die je dan dus apart wil inladen. Hoe zorg je ervoor dat die actueel blijven, dat je overzicht hebt dat die informatie gewoon klopt? Dat is de naam van de Domtoren in dit voorbeeld, wordt veranderd naar iets anders, maar je hebt nog allemaal brochures waar Domtoren in staat. Dan blijft dat systeem nog steeds Domtoren zeggen, toch?
Nou ja, het systeem weet in ieder geval dan die Domtoren te vinden als jij het over Utrecht hebt.
Ja.
Dus de truc is dat je gelukkig als bedrijf zelf in control bent over je data,
ja,
over je informatie. Jij beheert die kennisbank, jij beheert dus de waarheid. Daar hebben we het ook met AI vaak over. Wat is nog waarheid? En is dat systeem aan het hallucineren? Of kan ik vertrouwen wat eruit komt?
Ja.
Nou, omdat jij als bedrijf of als eigenaar van die data de beheerder bent van die waarheid, kun je dus ook gaan kijken of die antwoorden kloppen met de data die jij het gegeven hebt. En dus er zijn allerlei automatische evaluaties ook mogelijk. Dat als het antwoord er dan uitkomt, dat je dan gaat kijken van oké, dit is wat het antwoord zegt, of wat het model zegt. En klopt dat antwoord met de data die ik het gegeven heb? Of is dit een gehallucineerd antwoord en heeft het volledig genegeerd wat ik aandroeg? Nou, op die manier kunnen we ook weer meer vertrouwen in die modellen krijgen.
Is ook een validatiestap dan eigenlijk, ja, van of dat klopt.
Ja.
Oké. Okay.
En een ander aspect wat we nu ook steeds meer zien op het gebied van generative AI, is dat ik ook steeds vaker de bron kan terugzien waarop het antwoord is gebaseerd. En dat helpt mij persoonlijk, hè, om ook beter te begrijpen waar komt dit antwoord vandaan. En ook om beter te checken, te crosschecken als mens, van klopt dit antwoord?
Dus, absoluut. Ja, en dat wordt dus ook op die manier... Absoluut, en dat wordt dus ook op die manier gerealiseerd door die validatieslag en met die informatie mee te geven in de prompt. Dus als jij zo'n citaat krijgt in je antwoord, ja, dan weet je dat het antwoord niet versleuteld zat in die parameters, in die rekenmodules van het model, maar dat het uit die inputdata komt, uit de prompt.
En dat geeft uiteindelijk voor mij als gebruiker ook meer vertrouwen in het systeem.
Ja, want wij willen als mensen helemaal niet zomaar door een systeem iets verteld worden zonder dat we snappen hoe het daartoe gekomen is. Maar als je snapt hoe het er gekomen is, dan wel.
En als je dit nu wilt. Als er nu iemand luistert en die zegt, ja, fantastisch, ik wil dat hebben in mijn bedrijf. Wat moet iemand dan doen? Want wat koop je dan?
Daar kan maar één goed antwoord op zijn natuurlijk. Ja,
ik wijs hier even naar de blauwe Salesforce sticker op de microfoon, Patrick.
Als we nou nadenken over een large language model binnen een bedrijf. Pas geleden was er een mooi filmpje online van Mustafa Suleiman. Hij is nu de CEO AI bij Microsoft. Ook een schrijver van een fantastisch boek trouwens, The Coming Wave. Dat kan ik ook iedereen van harte aanraden. En hij had een TED-talk, vrij korte TED-talk, die kan ik ook iedereen aanraden. En hij maakt daar een mooi pleidooi dat eigenlijk al die informatie die in zijn large language model zit, eigenlijk alle menselijke kennis is die allemaal een beetje bij elkaar komt. En aan het eind sluit hij af met de woorden, ja, je zou AI kunnen zien als een nieuw entiteit, een nieuwe ras, een nieuwe soort. Maar je kan het ook zien als AI is all of us. En die quote is wel een beetje bij me hangen. En ik hangt ook een beetje als geest over ons gesprek als we het hebben over een LLM binnen een organisatie. Binnen Salesforce hebben we een tool die heet Slack. Slack staat voor Searchable Log of All Communication and Knowledge. Dat is eigenlijk al een soort aggregaat waar iedereen alle communicatie instopt, alle datasets, alle informatie erin. Als je wat wil weten, kan je het eruit halen. Als je daar een large language model over hebt, dan geef je het een begeesting. Dan geef je het dan kan je er alles aan vragen. Is dat in principe wat nu in het wat tot de mogelijkheden behoort voor organisaties? Is dat een goede samenvatting van dat geheel?
Ik denk dat het een hele goede samenvatting is, omdat je twee dingen eigenlijk aanraakt. Wederom het zoeken in zo'n heel groot datacorpus, hè, al die berichtjes die in zo'n Slack-systeem staan, al die gesprekken die mensen maar de hele dag voeren, dat is natuurlijk een gigantische berg data. Daar moet je de juiste snippets aan informatie uit ophalen om vervolgens het large language model een antwoord te laten genereren. En als ik het dan toch even mag zeggen, die Slack AI, die werkt fantastisch. Ik gebruik dat heel vaak. Ik stel een vraag binnen Slack over iets wat ik wil weten. Wat is project zus en zo? Nou, en dan krijg ik een fantastische samenvatting van een of ander intern project dat loopt. Met alle citaten van in dit gesprek werd er dit verteld en in dat gesprek werd er deze vraag over gesteld. En dan krijg je een hele mooie samenvatting opgehaald uit die berg informatie. En ja, netjes verpakt door een large language model in een antwoord.
Ja.
Dus dat is volgens mij precies waar we naartoe gaan.
En als je het nog lekkerder gaat hebben, ik kan niet wachten om terug te komen van vakantie. Dus ik ga over een paar weken op vakantie en dan kom ik terug. En dan hoef ik niet...
Je kan niet wachten om terug te komen van vakantie.
En daar heb ik geen reden voor. Slack, hè, zonder het hier alleen maar over Slack te gaan hebben. Die feature die erin zit, dat je gesprekken en channels en alle kanalen kunt recappen. Die gewoon een samenvatting voor jou maakt van de meest belangrijke dingen die besproken zijn. Dat is lekker. Dat is lekker. Ja. Want je zet je computer aan. Je opent Slack en je leest de recap. En je hebt de 300 of misschien wel 3000 berichten. Hoef je niet allemaal door te spitten, niet door te akkeren. Hij maakt er een mooie samenvatting van. En dat bespaart zoveel tijd.
Ja, maar je eerst zoek je en heb je echt het gevoel dat je met een beetje een domme computer praat. Maar wanneer je een dialoog gaat starten met al die informatie erin zit, zoals je dat, waar we het begin over hadden met ChatGPT doet, dan praat je dus eigenlijk met alle kennis in je hele organisatie. En dan heb je dus meer een merge van machine en mens.
Juist.
Dan dat we ooit gehad hebben.
Praten met je data.
Ja.
Ja. Nou ja, en dat samensmelten van de mens en de machine. Ja, dat is natuurlijk een beweging die we nu heel duidelijk zien. Over boeken gesproken. En ik wil nog eventjes aanhaken, Patrick, bij wat je net zegt over Sulaiman. Ik onderschrijf je aanbeveling om The Coming Wave te lezen. Hij spreekt ook heel duidelijk over het grote dilemma AI. Hè? Hij zegt, ja, die AI, dat heeft heel veel enge kanten. We weten niet precies waar het naartoe gaat. Hij geeft dat ook toe. Ik weet het zelf ook niet precies. We moeten maar zien wat het allemaal wordt. Maar tegelijkertijd is het ook de technologie die ons verder gaat brengen.
Ja.
We hadden het daar al eerder over, hè? Die exponentiële groei, die aanjager van andere technologische innovatie door AI. Dus dat is natuurlijk de paradox. We brengen AI verder en tegelijkertijd denken we, gaat dat allemaal wel goed? En het jaagt ook juist de oplossingen weer aan. Denk aan materiaalkunde. Gaan we met behulp van AI materialen verzinnen die CO2 uit de atmosfeer kunnen halen? Misschien is het ook de oplossing voor heel veel problemen.
Kernfusie.
Dus, kernfusie, inderdaad. Moeten we het aanjagen? Moeten we het niet aanjagen? Eigenlijk hebben we die keuze niet eens.
Nee.
En hij belichaamt daarmee ook dat idee een beetje van die AI en die menselijke vooruitgang, die zijn al helemaal samengesmolten. En dat doet me ook wel weer denken aan een ander boek. Laatst vroeg iemand mij van, heb je nog een goede boekaanbeveling ook over AI? Nou, er zijn fantastische boeken geschreven over AI, met name nu natuurlijk. Maar interessant genoeg moest ik denken aan een boek dat eigenlijk al 30 jaar oud is. Dat is geschreven in 1993 door Bruce Maslisch. Hij was verbonden aan het MIT als hoogleraar geschiedenis. Nou, dat vond ik sowieso wel interessant. Een technologieinstituut met een hoogleraar geschiedenis. Dan heb je mijn aandacht. Nou, dus ik ben dat boek gaan lezen. En hij beschrijft eigenlijk een aantal vermeende discontinuïteiten. Het boek heet ook The Fourth Discontinuity. En hij beschrijft een aantal momenten in de geschiedenis waarbij de mensheid dacht dat we los stonden van iets, dat we ergens boven stonden, waarbij dat toch niet zo bleek te zijn. Hij haalt eigenlijk stuk voor stuk een beetje het antropocentrische wereldbeeld naar beneden. En de eerste keer dat gebeurde, zegt hij, dat was toen Copernicus ons liet zien dat de aarde niet het middelpunt van het universum is, maar dat dat maar een heel klein onderdeeltje is. Nou, later had je Darwin, die aangaf, de mens staat helemaal niet zo los van de natuur, maar is een onderdeel van die hele evolutie. Vervolgens had je Freud, die zei van, we zijn eigenlijk, er is eigenlijk geen discontinuïteit tussen ons onderbewuste en ons bewuste. Die twee die staan volkomen met elkaar in verbinding. En we zijn met ons bewuste brein de hele tijd bezig om onze dierlijke instincten een beetje te onderdrukken. En al die momenten zijn ook eigenlijk gepaard gegaan met een heleboel maatschappelijke onrust. Ja. Om aan dat idee te wennen. En aan het idee te wennen dat de mens niet zo in het middelpunt van alles staat. Nou, en hij beschrijft dus het vierde moment waarop dat gaande is. Dat is dus nu, en hij beschreef het in 1993 al, waarbij dus de samensmelting tussen mens en machine eigenlijk helemaal geen discontinuïteit meer is. We staan niet los van de machines. En wij vormen samen met, ja, hij noemt het dan machines, maar dat moet je natuurlijk breder zien, hè? Ook software systemen, AI systemen. Wij zijn samen met die machines, vormen wij het continuum van het menselijk leven. En dat is een hele gekke gedachte natuurlijk. Wij kunnen niet meer zonder machines, want wij maken die technologie, maar die technologie die maakt ons ook. Nou, en hij beschrijft alle maatschappelijke onrust die daar weer mee gepaard gaat, op een hele interessante manier eigenlijk, al in 1993. Nou, hij overleed in 2016, is heel oud geworden, diep in de 90. Dus het is volgens mij voor hem ook fantastisch om te zien hoe al die jaren zijn theorie overeind is gebleven.
Ja. Ja, het doet me ook denken aan Koert van Mensvoort, Bob. Die hebben we natuurlijk ook dit seizoen in de uitzending gehad. En hij heeft ook een boek geschreven over Next Nature. En hij houdt ook een pleidooi over van ja, mensen zien een biosfeer en een technosfeer als twee aparte dingen die een beetje tegenover elkaar staan. Maar eigenlijk evolueren die in elkaar door. En ja, zijn wij daar altijd al mee versmolten geweest met al die vormen van technologie. Hij haalt ook het voorbeeld aan dat je op een gegeven moment zegt, ja, kleding en geld zijn eigenlijk ook techniek. Alleen die zijn zo omnipresent dat we ze niet meer als zodanig erkennen. Dus daar moest ik aan denken. En waar ik ook aan moest denken over die exponentiële groei, om daarop terug te komen, is dat de snelheid waarop de wereld kon aanpassen aan het feit dat wat Copernicus zei, ja, daar hadden we heel veel jaren, misschien wel eeuwen de tijd voor. En er zijn misschien nog steeds mensen, wat flat earthers, die daar op andere manier tegenaan kijken. Maar al die discontinuïteiten, we krijgen steeds minder. Dat is denk ik de druk die we nu hebben met AI, want je was hier nog geen 2 jaar geleden. En we kijken hoeveel er nou veranderd is in 2 jaar tijd in de maatschappij. En we moeten er maar mee zien te dealen met z'n allen. Dat is natuurlijk een huge ask.
Ja,
er worden nog religieuze oorlogen gevoerd, terwijl we hier discussies hebben over AGI. Ja,
ja.
Rijm het maar.
Ja, wij leven in een tijd eigenlijk voor het eerst waarin we doodgaan in een wereld die er totaal anders uitziet dan wanneer we geboren werden.
Ja.
En ja, ga je terug naar een paar eeuwen terug, of misschien zelfs een paar decennia terug, al is dat misschien discutabel, maar ga je terug een paar eeuwen, gebeurde natuurlijk helemaal niks. Mensen gingen dood in precies dezelfde wereld als waarin ze geboren werden. En dat is wel de vraag, waar is de grens van ons adaptatievermogen? En gaan we daar een keer tegenaan lopen of niet?
En Reinier, als jij nu zou mogen kiezen, hè, je mag kiezen, zou je in welk tijd zou jij willen leven?
Dat is nogal een vraag.
Ja, we hebben het nu over een paar honderd jaar geleden. Is het anders? Zou je naar de toekomst willen? Zou je terug willen? Ben je prima in het hier en het nu?
Er zijn zoveel redenen om terug te willen naar bepaalde tijden. Ik zou zoveel mensen willen ontmoeten. Dus ik krijg natuurlijk allerlei dat soort gedachtenspinsels. Oh, ik zou heel graag naar een concert willen van die muzikant die al overleden was voordat ik geboren werd, et cetera. Maar eigenlijk ben ik wel prima in het hier en nu. Ik denk dat het zo'n fantastisch spannende tijd is waarin we leven. En ik zou dat niet willen missen.
En jij zelf, Bob?
Ik zou heel graag zo'n 40 jaar verder, daar ga ik hopelijk ook nog wel meemaken. En dan wil ik eens kijken, waar stonden we nu, vandaag? Waar stonden we precies? Stonden we aan het begin? Waren we al goed onderweg? Hè? Hoe gaat die, is er een curve? Hoe verloopt nou precies de hele ontwikkeling?
Nou ja, dat is natuurlijk een bijzonder. Kijk, als we het toch over leuke boeken hebben. Ray Kurzweil, die heeft ook een interessant boek geschreven over de singulariteit. En hij neemt die exponentiële groei daar heel specifiek in mee. En hij zegt, ja, eigenlijk richt er een soort van horizon, de singulariteit, in 2046, waar we gewoon niet voorbij kunnen kijken. Want dan zal intelligentie toch tot dusdanig hoog niveau ontwikkeld dat wij ons geen voorstelling kunnen maken nu van hoe dat eruit ziet. Dus 40 jaar in de toekomst, dat is echt een gamble waar je dan terechtkomt.
En jij?
Ja, ik ben het met Reinier eens. Ik leef heel erg in het nu en ik vind het echt een bijzonder fascinerend moment in tijd, nu. Maar ik moet ook eerlijk toegeven dat de snelheid waarmee dingen gaan en de snelheid waarmee informatie op je afkomt soms echt letterlijk duizelingwekkend is. En dat je soms ook dat het leuk is om in de breakdance op de kermis te stappen, maar het ook fijn is om er dan weer even uit te mogen stappen en even op vakantie te mogen gaan en even rust te hebben. En dan kijk ik, we zaten toevallig pas geleden een film te kijken van de jaren 60 en ja, mensen een beetje varen op een bootje en al die technologie is er allemaal nog niet. Ja, dat is ook wel aantrekkelijk, moet ik zeggen. Het is een beetje schipperen tussen die twee dingen. Als ik heel de tijd in die machine moet zitten zonder ontspanning, nou, dat is voor mij niet, dat is wel te veel.
Misschien gaat die machine ook wel weer weg. Wordt die steeds minder aanwezig. We weten niet hoe dat gaat lopen.
Nee.
Kijk,
nou.
je noemt net Ray Kurzweil, hè? Is natuurlijk science fiction schrijver, ook heeft veel essays geschreven, boeken. Ik denk, ja, misschien kijken naar die 40 jaar in de toekomst. Ik heb ooit eens een gesprek gezien on stage met een andere science fiction schrijver, David Brin. En die zei, vond ik iets ontzettend slims. Die zei, ja, science fiction, wat is eigenlijk precies science fiction? Science fiction is het bestuderen van technologische mogelijkheden, die vervolgens extrapoleren. Waar zou dat naartoe kunnen gaan? Maar daar kijk je dan vervolgens naar door een bril met in het linkerglas een uitvergroting van de menselijke angsten en in het rechterglas een uitvergroting van het menselijk verlangen. En zo creëer je een 3D-beeld van die geëxtrapoleerde wetenschappelijke mogelijkheid die waarschijnlijk de waarheid gaat worden.
Ja, prachtig.
Vond het een fantastische manier om naar science fiction te kijken. En ik denk dat we zo ook naar de toekomst moeten kijken.
Misschien komen we dan ook nog wel eens een keer echt in het paradijs terecht. Reinier, onwijs bedankt dat je hier weer te gast was. Ik denk dat je gewoon eigenlijk elk seizoen langs moet komen om ons een update te geven over deze snelle ontwikkeling. Wat denk jij, Bob?
Ja, ik ben het er helemaal mee eens. En de wereld ziet er over 2 jaar, of misschien wel over 1 jaar, helemaal anders uit.
Ja. Het duurde 2 jaar en dan volgend jaar weer 1 jaar, want we moeten wel rekening houden met die exponentiële groei. Dus je moet steeds vaker vangst komen.
Ik vond het fantastisch om er weer te zijn. Vorige keer duurde het 5 dagen voordat er weer een gigantische breakthrough innovation kwam. Dus ik zet de klok erop gelijk en ik ga kijken wat er gaat gebeuren.
Super, hartstikke bedankt man.
Dankjewel Renier.
Lieve luisteraar, blijf nog even hangen. Ik hoop dat je weer genoten hebt van deze aanjager Reinier van Leuk. Wat een super vette informatie weer. Terwijl je het nog even laat bezinken, wil je ons misschien helpen. Als je de podcast liked, deelt en reviewt op social media, dan helpt dat enorm om met z'n allen een positieve verandering te blijven aanjagen. Dankjewel.